en wat ik zei, wachten op Henry.
Ook nog.
Nou, ik begin. Omdat ik voor het eerst moet spreken, mag spreken, oh even, moet eens. Maar ik mag voor het eerst spreken en heb ik iemand gevraagd om mij te helpen. En zijn naam is Henk. Henk is een fictief persoon, lekker bedacht. Dus dan valt er ook geen oordeel. Henk is een christen. Elke zondag netjes naar de kerk en hij helpt bij de koffie, vouwt het maandblad van de kerk en helpt waar hij helpen kan. Dat is onze Henk, een voorbeeldig christen. En ik neem jullie mee naar een dag uit het leven van Henk. 'S Morgens de wekker gaat en Henk springt uit bed, onder de douche. En na het douchen dekt Henk de tafel terwijl zijn vrouw zich klaarmaakt. Als zijn vrouw aan de tafel komt, gaan ze eerst bidden. Vader in de hemel, dank u voor het brood dat wij gaan eten. Wilt u het zegenen, opdat het tot versterking van ons lichaam mag zijn? Amen. Na het eten leest Henk vooruit de Bijbel. Het gaat over David en Goliath. Terwijl Henk de Bijbel dichtslaat, zegt hij, knap toch dat David met een slinger en 5 stenen die reus neerhaalt. Samen met zijn vrouw ruimt hij snel de tafel nog even af, doet zijn jas aan en gaat op weg naar zijn werk. In de auto speelt de cd-speler een opwekkinglied, 488. Henk vindt het een fantastisch nummer en zingt heel hard mee. Het volgende nummer vindt hij helemaal niks. Heeft hij geen gevoel bij, dus hij stemt af op een radiozender. Het eerste nummer wat hij direct hoort is AC/DC, Highway to Hell. Ook dat nummer kent hij, dus zingt hij ook lekker mee. Op zijn werk aangekomen groet hij al zijn collega's. Eén collega vraagt aan hem, hoe gaat het? Henk antwoordt, oh, ik mag niet klagen. En met jou? De collega vertelt dat hij het moeilijk heeft in zijn leven en het loopt niet zoals het moet. Henk vraagt hem of hij al hulp gezocht heeft voor zijn problemen. Een goed gesprek met een maatschappelijk werker kan wonderen doen. Na de werkdag rijdt Henk weer naar huis, waar een stampot met een gehaktbal op hem wacht. Als ze aan tafel zitten, bidt Henk voor het eten. Dank u Heer voor deze maaltijd. Wilt u het zegenen, opdat het tot versterking mag zijn voor ons lichaam? Na de maaltijd kijkt Henk op de klok. Hij heeft nog even voordat zijn favoriete tv-programma begint. Mooi, dan kan hij nog even op Facebook. Ach, dat is ook wat. Karel heeft zijn dikke teen gestoten. Helemaal blauw. Even een reactie plaatsen met sterkte. Verderop ziet hij een foto waarop een vrouw staat met 1 been. Door een ongeluk. Het onderschrift zegt typ amen. Als je vindt dat ze toch een mooi schepsel van God is. Dus Henk typt amen. Dan begint zijn favoriete tv-programma. Elke keer verwondert hij zich hoe naïef en dom mensen kunnen zijn. Dan is het bedtijd. Onze Henk geeft zijn vrouw een dikke kus, draait zich om en valt in slaap. Dat was onze Henk. En dan wil ik met jullie gaan naar 1 Samuel 16 vers 7. Hier in dit Bijbelstuk is Samuel naar Isaï toegestuurd door God om een nieuwe koning te gaan salven. En we kennen het verhaal allemaal, David zal gezalfd worden daar. Maar hier staat in vers 7, 16 vers 7, pardon. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En daar gaat deze preek over. Het hart voor God. God kijkt naar ons hart. Hoe ziet dat eruit? Onze Henk is in de ogen van de wereld een christen, toch? Hij gaat naar de kerk, helpt daarmee. Allemaal hartstikke leuk. Ik heb ook zijn opwekkingsliedjes, dat hoorden we net. Maar waar ligt het verschil tussen hem en zijn buurman? De buurman is geen christen. Hij bidt netjes voor zijn eten. Het eten wordt natuurlijk gezegend, anders had God dat niet gemaakt. He, maar de buurman valt ook niet uit elkaar hoor. Opdat het tot opbouw van het lichaam. Ja, maar een buurman valt ook niet uit elkaar, is ook geen christen. Tenminste die kant. Maar weet wat je bidt, en daar gaan we het over hebben. Tenminste het begin, het bidden naar de wil van God. Met een hart voor God. En daarvoor neem ik jullie een stukje terug in de Bijbel, 1 Samuel 1, vers 10 tot en met 19. Dat was mijn klein stukje terug, dus die hebben we zo. Vanaf vers 10. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en ze huilde erg. Ze legde een gelofte af. Ze zei, Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen. Maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli voor haar dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei, nee, mijn heer, ik ben diep bedroefd. Of een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw. Want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn vriend heb ik nu tot u gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u hem gebeden hebt. Wat bidt Hanna hier? Hanna bidt eigenlijk om een kind, maar waarom bidt ze dit? Ze wil de Heere dienen, daarom bidt ze dit. Geef me een kind, maar wat er ook gebeurt, ik dien u met dit kind. En zo mogen wij ook gaan bidden. Ga je bidden omdat je... naar de celgroep, je voelt je niet lekker, dan ga je dan naar de celgroep van, Heer, ik wil graag naar de celgroep, wat is daar zo gezellig? Is dat naar de wil van God? Of is het de wil van God dat je gaat zeggen van, Heer, ik heb vanavond celgroep, ik ben niet lekker, maar ik wil graag ter opbouw zijn van mijn medechristen, van mijn medebroeders en zusters. Een heel ander gebed. En dat is wel naar de wil van God, want God wil graag dat wij elkaar opbouwen. Daar ligt het grote verschil. En zo bidt Hanna ook. Hanna bidt hier om de Heer te dienen. Ze doet een belofte aan de Heer. En met heel veel opwekkingsliederen die we zingen, doen we zoveel beloftes. Weet je wel dat je dat doet? Besef dat is wat je zingt. Lees eerst eens een opwekkinglied voordat je gaat zingen. Het is zo sterk. Weet je, heel vaak zingen we van neem de controle over mijn leven. Maar op het moment dat God zegt, oké, hier ben ik. Dan zeg je, hoor even, ik moet eerst nog even de auto wassen. Ja, ik bedoel, ze stort haar hart uit. Het moet een hartsverlangen zijn, een opdracht van jouw hoofd, van je verstand. Van ja, ik wil dit, ik wil mijn Heer dienen, ik wil mijn Heer. En als je kijkt in wat Paulus schrijft in Filippenzen, dan staat er ook, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Je kunt alleen maar smeken vanuit het hart. Anders is het lang niet erg genoeg. Dan smeek je niet. Dan zeg je van, dummies in mijn broodje braadworst. Ja, maar als je honger hebt, dan wil je, dan zeg je, Heer, doe mij een broodje braadworst. Dat is het verschil. Dus het gaat echt om het hart, een opdracht geven aan je hart. Het staat overal in de Bijbel. Je verstand, ziel en hart. Dus het begint hier ergens, hier een keuze maken. En dan naar je hart toe zeggen van... Dus het is heel belangrijk om ook God ook steeds te danken voor wat hij doet en voor wat hij gaat doen. We weten allemaal dat God ons steeds zegent en dat hij daar nooit mee zou stoppen. Hij heeft, wat zei pastor Reinhard, meer dan 7000 beloften staan er in de Bijbel. Dus daar kun je elke dag dankbaar voor zijn. En een kleine getuigenis van mijzelf is dat de afgelopen keer dat ik op het schip zat, zaten we met 2 man te weinig. Dus dan moet je met 3 man voor 5 man werken. En er werd, op een gegeven moment werd het gewoon een zeurderige sfeer aan boord, chagrijnig. En toen herinnerde ik mij wat pastor Reinhard zei, dat hij gewoon in de supermarkt zomaar dankjewel heer zei. En dan zit ze van, weet je, waarom zou je zomaar in een supermarkt, heeft hij dan zijn favoriete toetje gevonden? Ja, maar daar ben ik dus over nagedenken. En ik heb toen zelf de keuze gemaakt in mijn hoofd om te zeggen van alles wat positief is, ook al op het moment dat ik niet struikel of wat dan ook, of ik had kunnen vallen, zeg ik gewoon dank u heren. Nou kan ik je vertellen, als je dat gaat doen, zeg je vaker dank u heren dan van potverdorie heb ik dit weer. En door die gedachte heb ik toch een leuke tijd aan boord gehad. Dus wees dankbaar voor wat God te zeggen heeft. Wees dankbaar voor wat God in je leven gaat doen en wat hij al gedaan heeft. En dat vooral vanuit het hart. Ik bedoel, je houdt van je vrouw of man, ook met je hart. Dus. En je vraagt iets aan de Almachtige. Hij is degene die zonder moeite geeft wat je hem vraagt. Dat is ook waar. Zonder moeite kan God geven wat jij van hem vraagt. En het bewijs daarvan staat in Johannes 15 vers 7. Daar staat, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Dat is vet. Dus hoe dichter je bij Jezus blijft, bij God blijft, kun je vragen wat je wil en het zal je ten deel vallen. Ik vind dat mooi. Net gehoord dat we moeten bidden naar de wil van God. Dus als je die gedachte mengt met deze gedachte, met wat hier staat, vraag wat u maar wil en het zal u gegeven worden. Dus ik luister naar God, ik doe zijn wil, ik wil zijn wil doen. Dan vraag ik daar, met die gedachte vraag ik iets van God. Dan gebeurt het. Want dat is een belofte die God mij gedaan heeft. Maar dan moet mijn hart gesteld zijn, dus wel op God staan. Want als ik gewoon dansend door het leven ga en denk van het zal allemaal wel en ik ga daarna schrijven, hier, ik heb toch een nieuwe fiets nodig. Dan weet je het niet. Maar als je dicht bij God staat en je komt erachter dat je een fiets nodig hebt om naar de asielzoekerscentraal op kanaal te gaan om daar het evangelie te verkondigen. En je zegt dan van God, ik wil zo graag uw wil doen, maar ik heb een fiets nodig. Dan staat er de volgende dag, volgende dag weet ik niet, maar in ieder geval, hè. Dan zorgt God dat jij daar komt bij die asielzoekers. Omdat jij Gods wil doen. Ik ben ook van mening namelijk, iedereen klaagt heel erg over dit land. En ik ben God alleen maar dankbaar dat ik hier woon in dit land, want hier mag ik tenminste mijn Bijbel lezen. Een andere gedachte die ook vanuit het hart komt. Ik vind het geniaal als je kijkt hoe vanuit God gaat kijken, vanuit de Bijbel gaat kijken, dat eigenlijk dit land maar gewoon een land is waar je woont. En ja, we doen allemaal veel te moeilijk. Ja, we doen veel te moeilijk. Maak je niet druk, ik bedoel... Ja. Maar het woord wat we net lazen, dus dat betekent niet dus dat je alles maar kunt vragen naar God. Ik bedoel. Maar je kunt de Bijbel van voor naar achteren kennen. Maar als je niet weet wat het hart van God is of wat het hart voor God is, wat heeft het dan voor nut? Dus wees een dader van het woord. Doe wat God je vraagt en alles zal je gegeven worden. Dat is wat hier staat. En een heel belangrijk punt van bidden is, eendracht maakt macht. Heel veel voetbalclubs hebben dat op hun banier staan. Eendracht maakt macht. Maar dit staat dus in de Bijbel. Dan gaan we maar eens lezen. Ik vind het geweldig. Iedereen kent de laatste helft van, van deze tekst. Maar even beginnen in Matteüs 18, vers 19 en 20. Nee, vanaf vers 19. Heel veel mensen kennen vers 20. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in het midden. Alleen de tekst, vers daarvoor zegt nog veel meer hierover. Wat veel interessanter is in mijn ogen dan. En daar staat namelijk, verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen. Want mijn vader, van mijn vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in het midden. Dus als er een bidstond is, dan maakt niet uit waar. Dat even. Ga daarheen. De Heer zegt dat hier niet voor niets. Waar twee of drie in mijn naam verenigd zijn. Waar twee of drie in mijn naam gaan bidden. Daar zal het hun gegeven worden. Dus eendracht maakt wel degelijk macht. Wat een blok kun je zetten met z'n allen als je met z'n allen gaat bidden. Met z'n allen vol vuur, vol met het hart voor God gaat knallen. Dan geloof ik echt dat wat Jezus zegt vlak voordat hij naar de hemel gaat. Van u zult grotere dingen doen. Daar geloof ik echt in. Als we samen de schouders eronder gaan zetten. Samen onze handen opheffen naar de Heer. En bidden naar zijn wil. Dan gaan er dingen gebeuren, jongens. Ja, echt. Ik kijk er naar uit. Dus de bidstond is heel belangrijk. En we willen allemaal de hel plunderen, toch? Ik bedoel, ik wel. Ik wil zoveel mogelijk broertjes en zusjes erbij krijgen. Dat lijkt me cool. Maar we willen ook allemaal een openbaring over ons geestelijk leven. Wat is Gods plan met ons leven? Wat is onze geestelijke taak? Ik bedoel, Henk deed van alles voor de kerk. Ja, hij ging het maandbladje vouwen, hielp met de koffie. Deed alles waar hij mij helpen kan. Ja, dus hij schildert, hij doet alles. Maar waar is zijn geestelijke gave in dit verhaal? Dat is wat we naar moeten jagen. We willen allemaal een koning zijn, toch straks? Dat heeft God ons voor geroepen, een priesterlijke koning. Maar alsjeblieft, zoek je geestelijke gave op, want die is nodig voor je koningschap. Het plan van God met jouw leven kan niet zonder de geestelijke gaven die jij hebt. En blijf daarvoor bidden. En niet alleen voor jezelf, maar bid ook voor je broeders en zusters hierin. Dat ze een openbaring mogen krijgen. Paulus, als je leest in de brief van Paulus, hij doet niet anders dan openbaringen bidden voor zijn broers en zussen. Van dat God me mag openbaren hoe het leven hoe het eruit moet, hoe het moet en hoe een geestelijk leven eruit moet zien. En als we dat gaan doen, dan staan er meer profeten hierop in deze gemeente. Dan staan er meer mensen op die zomaar gaan bidden. En het vuur zal echt gaan vlammen dan. Als je maar weet van, ik moet voor God gaan. En ik wil weten wat mijn geestelijke bediening is. En aanbidding met een hart van God. Ik ben een tijdje gaan kijken naar mensen en naar liedjes. En niet hier, alleen hier hoor, maar gewoon ook op tv en zo. En wat mij opviel is dat sommige mensen die krijgen het warm en koud tegelijk bij een liedje. Dat heb ik ook. Ik heb een hekel aan André Hazes. Niet om hemzelf, maar om zijn muziek. Ik word daar niet vrolijk van. Maar toen mijn oudste dochter werd geboren, dezelfde dag hoorde ik het nummer Mijn Kleine Meid van André Hazes. Ik heb staan janken, ik had het koud en warm tegelijk. Ik geloof niet dat de Heilige Geest was, maar dat was gewoon mijn emotie. En in de Bijbel staat ook, voor mij schrijft Johannes daarover, of Jacobus, dat je de geest moet gaan onderscheiden. Wat is het? Is dit de Heilige Geest die mij nu aanraakt en die met mij bezig gaat? Of is het gewoon een emotie die ik heb in mijn eigen geest? En Henk bijvoorbeeld, die zingt opwekking 488 heel hard mee. Maar weet je wel wat dat betekent? Als je vraagt aan mensen, oh, ik krijg zoveel kracht uit het lied. Ik vind het zo fijn. Maar het gaat om de eerste twee regels in het lied. De rest komt daarna. Je zingt namelijk, neem mijn hart, verander mij. Dus je doet God een belofte hier. Ja, je vraagt hem ook iets, maar je zegt ook van, ik ben er klaar voor. Pak hem maar aan. En dan zegt God, als de storm komt, dan til ik jou op. En dan zweef je als een arend. Daar gaat het om. Maar heel veel mensen zingen liever het zweep op een arend, want God houdt van mij. Ja, leuk. Tof dat God dat wil. Maar het gaat erom, verander mij, Heere. Soms dan ben ik zo druk bezig met dingen, en dan opeens van, oh Heer, ik had tegen u gezegd, verander mij, neem controle over mijn leven. Het probleem bij mij is dat meestal 's avonds gebeurt als ik op mijn bed lig. En dat God dan zegt, oké, dan ga ik het doen. En dan lig ik tot 3-4 uur wakker. Ook zingt Henk namelijk keihard mee met Highway Through Hell. Het besef van dat wij heel vaak als christenen niet beseffen wat wij zingen, mag wel eens doorgaan dringen. Sommige liedjes zijn, nou ja, AC/DC bijvoorbeeld, Queen, dat zijn bands die hun hart echt letterlijk aan de duivel gegeven hebben. En daar ook gewoon vooruit durven te komen, dat is nog wat ergste. Toch zingen we die liedjes mee. Raar, hè? Eigenlijk zouden we alleen maar, nou ja, opwekking wil ik niet zeggen, maar geestelijke liederen moeten zingen. Want de hele dag ben jij gemaakt om God groot te maken. Dat is waarom God onze wereld gezet heeft, om hem groot te maken. God vindt het heerlijk dat continu mensen hem aanbidden. Daar wordt hij nog groter van. Als jij namelijk de keuze maakt in je hart om voor God te gaan, om discipel van Jezus te zijn, dus zijn liefde uitstralen, continu God groot maken, dan lopen er straks mensen achter je aan die vragen van, joh, wat heb jij, dat wil ik ook. Dat is een keuze die je maakt. God kiest de mensen uit die achter jou aangaan. God die zet het hart een stukje open. Maar jij moet degene zijn waar de aanleiding is van, yes, dat wil ik ook. Dat is een keuze die jij moet maken. Ga je achter God aan of zeg je, oh, ik doe het in rustig aan. En ik heb een stukje over uitgezocht. Ja, wat lofprijs en aanbidding is. Dan kun je misschien dichterbij komen waarvoor het bedoeld is. Wat is het niet? Het is geen vermaak. We staan namelijk voor God. Heel veel mensen maken er een feestje van. Is niet erg als het feestje maar voor God is. En maar we zien bijvoorbeeld, ik noem geen namen, maar er zijn mensen bekend, of bands bekend, die in opdracht hun hand gaan opsteken. Er is een heel van alles opgeschreven. En dan wordt er gezegd van, als je op het moment dat je zingt van, Heer, ik hou zoveel van u, dan steek je je hand in. En dat doen ze dan ook netjes. Ja, dat is in mijn ogen geen lofprijs en aanbidding. Lofprijs en aanbidding is ook geen samenzingen. Het gaat om het hart voor God. In de wereld wordt ook samen gezongen. Festivals en zo, daar staan ze allemaal al een potje bier in de hand en dan gaan we. Jee. Het is ook geen muziekstijl. Het is wat we doen voor God. We geven ons hart niet aan de stijl of aan een artiest. Het is geen techniek. Het is goed om een instrument te leren spelen, maar God is er niet van afhankelijk. God heeft het niet nodig dat jij een instrument kunt spelen. Maar het is wel goed om het te kunnen. En het is ook geen talent. Heel veel mensen denken dat het een talent is. Maar lofprijs en aanbidding doe je vanuit je hart. En dus kan iedereen het. Alles wat we hebben en zijn, en hebben we omdat we door God gemaakt zijn. En we hebben het van hem gekregen. Iedereen kan een hart van lofprijs en aanbidding hebben. En dat gebeurt niet alleen hier. Dat kan ook als je thuis bent, als je op straat bent, in de auto. Kun je gewoon God gaan prijzen en aanbidden. Ik heb ook een lijstje met wat is het wel. Het is spontaan. Zomaar vanuit je hart God groot maken. Wat hij voor jou doet. Het is ons antwoord op wat God voor ons betekent, wat Hij voor ons gedaan heeft. Het gaat om je hart. Het is tussen jou en God. Ook al zijn er 1000 mensen om je heen, als je met je hart zingt, is het intiem. Daardoor verbeter je je relatie met Hem en leer je Hem beter kennen. Je zingt maar voor 1 persoon. En er zit maar 1 persoon in het publiek. Ook al zit je in een zaal met 1000 mensen. Je zingt namelijk voor God. Dus als je nou vindt, ik vind dat ik geen mooie stem heb, mijn mening, maar toch zing ik gewoon lekker mee. Want ik zing voor mijn heiland, voor mijn Heer. En het is echt belangrijk om hier bewust van te zijn waarom je dus zingt. En spreken met het hart. Er staat heel veel over in de Bijbel. Gelukkig, want dan heb ik mijn preek af. We zien dat Henk zijn collega groet en dat een collega... Of dat er een collega is die vraagt hoe het met Henk gaat. Henk zijn antwoord is niet bepaald een getuigenis. Hij zegt namelijk, ja, ik mag niet klagen. Is dat een getuigenis van een christen? Van iemand die continu gezegend wordt door God? In mijn ogen niet. Ik bedoel, als klopt, word je zoveel gezegend dat je lachend en vrolijk door het leven gaat. Met iemand van, hey, het gaat fantastisch, want de Heer is mijn grote vriend. Ja toch? Mijn mening hoor. Wil, hij heeft een geweldige vrouw. Als het goed is, tenminste. Ja, God geeft ons een vrouw of een man of wat. Of een zoon, kinderen, kan mij schelen. God geeft zoveel waar je dankbaar voor mag zijn. En bij mij op het schip zitten die jongens... Dat zijn 2 vrijgezelle jongens dan. Die zitten continu wakker Nederland te kijken. Oh, goedemorgen Nederland, zo'n tv-programma, 's morgens vroeg. Want daar zitten mooie vrouwen in. En dan zeggen ze, moet je eens kijken, Joël. Ik zeg, hoeft niet. Ik zeg, want ik heb een mooie vrouw thuis zitten. Hoe gaat het dan? Ja, het interesseert me niks. Maar de jongens, het grappige is, mijn Bijbel ligt nou niet meer op mijn slaapkamer op het schip. Hij ligt in de woonkamer, want de jongens lezen er stiekem in. Ja, met het, gewoon om wie ik ben... Ik laat continu zien waar het om draait. Ik vind het geniaal. En ik hoef het niet eens zelf te doen, want God doet het allemaal. Kost me geen moeite. En dit staat ook in Colossenzen 4, vers 4 en 5. En ik ga niet alles, je mag wel meeschrijven, maar ik ga niet continu de Bijbel doorspitten, maar dan zijn we een tijdje bezig. Maar er staat namelijk, gedraag u wijs tegenover buitenstaanders. En benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren, vriendelijk maar beslist. Wauw. Elke, wat zeg jij? Colossenzen 4, vers 4 en 5. Ik vind het zo gaaf. Benut iedere gelegenheid. Dus welke kans er ook voordoet, laat zien wie God is. Laat zien hoe blij je bent met God. Wat het inhoudt om een christen te zijn. Kijk, Henk die doet van alles voor de kerk. Maar dat is die christen niet. Waaraan iemand anders kan. De buitenstaander zegt dan van ja, maar dan moet je op zondag per se naar de kerk. En dan moet je koffie drinken met z'n allen. Daar heb je helemaal geen zin in. Daar gaat ook helemaal niet om. Dat is wat wordt gezien als christen. Is dat een christen? In mijn ogen niet. In mijn ogen is dat gewoon een gezellige samenkomst van een vereniging der gelovigen of zoiets. Ik bedoel... Ja, snap je? Daar gaat het niet om. Mensen moeten zien aan jouw gedrag, wie je bent, hoe jij doet, wie God is. En dan is een christen opeens iets heel anders. Want dan gaan ze zien dat er iemand is die continu gezegend wordt. Die continu bij is. Die op het moment dat het even minder gaat, dat diegene zoiets heeft van, joh, die blijft lachen. Die heeft er zin in. En. Kijk hoor. Waar ben ik? Dus het is belangrijk dat ons hart voor God is. Dus niet van God. Het is voor God. En in Lucas 6, vers 45. Daar staat namelijk: een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort. Maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Henk, die zijn collega, die vertelt Henk dat het gaat niet zo lekker in zijn leven. Het gaat mis. Hè? Dat kan van alles zijn. Relatieproblemen of... Wat doet Henk? Henk stuurt hem naar een maatschappelijk werker. Gelukkig hebben wij ook een maatschappelijk werker. Een die een beetje beter is dan de wereldse maatschappelijke werker. Henk heeft dus blijkbaar nog niks meegemaakt over hoe God goed is. Hoe goed God is. Zo. Toch, ik bedoel, als iemand mij vraagt van, heb jij geen relatieprobleem gehad? Oh, jawel, vroeger. Maar God heeft dat allemaal vernieuwd. En toen ik op mijn knieën ging, 28 maart, toen zei God, zie, ik maak alle dingen nieuw. Nou, ik kan je vertellen, er is meer nieuw dan wat ik verwacht had. Ik sta zelfs voor jullie. En hij zong het nog in de auto. De kracht van uw liefde. Ik snap het niet. Als je een broeder of een collega hebt die het moeilijk heeft, laat zijn liefde zien, want daar zit kracht in. En ons hart kan beter kloppen dan die van... Als ons hart voor God is en er zit kracht in de liefde van God, zou ons hart dus sterker moeten zijn voor onze broeders of zusters en de mensen die er buiten lopen. En hoe wij moeten zijn als christenen, ja, christen discipelen van Jezus, of staat in 2 Korinthe 3 vers 3. En hier staat namelijk, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees in de harten. Dus, amen schrijven onder Facebook, onder een post van iemand die ziek is of zo, dat... Zou dat nut hebben trouwens? Ja. Weet je wat het is? Als je dat ziet, vouw dan gewoon je handen. In plaats van amen te typen. Dat gebed is volgens mij veel sterker dan amen roepen. Toevallig vandaag kreeg ik een berichtje. Er stond een onderzoek in over dat ging over de mobiele telefoon. Ik had gisteren wat grappigs gedeeld op Facebook over dat het beter is voor de mensen te bidden dan ze te stalken op Facebook. Dat was eigenlijk een grap. Alleen toevallig krijg ik daar vandaag bericht over uit het onderzoek. Dat is gedaan. En de mobiele telefoon en Facebook en zo, dat soort dingen, wat betreft relatieproblemen, staat gelijk aan slechte seks. De ruzie tussen van wanneer gaan we nou eens kinderen nemen, financiën, dat soort dingen allemaal. Zo erg is de mobiele telefoon al. En daarom, ik denk dat het belangrijk is dat je door de geest van de levende God gaat handelen. Wij staan zelf ook niet op steen geopenbaard of zo daarvoor. He? God schrijft iets in ons hart. Bij jullie allemaal, daar geloof ik echt in. Hij heeft daar wat opgeschreven. En het is onze taak om daar wat mee te gaan doen. Het is dus een zaak van het hart. Als jouw hart gericht is op God en je hebt jezelf dienstbaar gemaakt voor God, dan kan het niet anders dan dat je een wandelende getuigenis bent. Dus ga met je verstand en de Heilige Geest na hoe het is met je hart. Jij bent degene die de keuze maakt waar het hart op gericht is. Als je God vraagt om je te veranderen, zodat God je kan gebruiken in zijn koninkrijk, wacht niet totdat hij met je begint. Begin zelf. Je zult je hart op hem moeten afstemmen. Duidelijke keuzes voor hem gaan maken. Als je onderweg merkt dat er iets niet klopt, een zonde in je leven of zoiets, klop dan bij hem aan. Vertel hem wat er mis is. Vraag vergeving bijvoorbeeld. Maar maak de keuze hier. En stop dat in dat hart. En bekeer je ervan. Dat is de keuze die we allemaal moeten maken. Het begint hier. Henk, zometeen en wij ook, staan straks allemaal voor de hoogste rechter. Ja, dat kunnen we lezen in de Bijbel, het staat er vaak genoeg. En de vraag is, wat zal God oordelen? Zeg God, ik heb gezien dat je altijd naar de kerk ging. Ik heb gezien dat je je taken in de kerk deed. Maar er was niemand hier die hier over je sprak. En de mensen die wel over je spraken, kenden mij niet. En ze zeiden, kende hij u wel? Had hij maar meer over u verteld? Had hij ons maar laten zien wie u was? Dat is eng. Weet je, in de Bijbel staat ook van het moment dat jij iemand niet vertelt over God. En de persoon zal in de hel belanden. Dat zijn bloed aan jouw handen kleeft. Dus alsjeblieft, wees een wandelende getuigenis. En het grootste voorbeeld van hoe belangrijk het is om een wandelende getuigenis te zijn. En om iedereen te laten zien wie Jezus is. Staat in Matteüs 10, vers 32 en 33. En die wil ik wel graag opzoeken. Vanaf vers 32. En daar staat dan: en ieder die mij belijden, ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Dat is wat. Ik bedoel, Jezus is voor onze zonden aan het kruis gegaan, dus hij heeft ook het recht om te zeggen van, joh, ik ben voor jou aan het kruis gegaan. Toch? Dat recht heeft hij, ik bedoel, hij heeft dat gedaan voor ons. Dus straks vraagt God aan ons van, ken je Jezus? En dan zegt Jezus van, ja, je hebt mijn naam niet genoemd op aarde, waarom zal ik die naam van jou wel noemen? Dat is heftig. En daar moet ons hart naar zijn. Dat God straks, en dat Jezus straks tegen zijn Vader zegt van, oh, hier heb je Ferdinand, en hier heb je Danielle, hier heb je oma Laura. Kijk eens. Dit is zo'n christen geweest, dit is zo'n volger van mij geweest. Dat wil ik niet eens, laat me gewoon doorlopen naar boven. Ja, nee, echt. Daar zit je toch op te wachten, of niet? Daar moet ons hart naar op zoek zijn. Naar die zegen die Jezus heeft voor ons, die God ons heeft. Tot zover. Ik hoop dat het goed overgekomen is.